Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goeiedag beste luisteraars, wat leuk dat jullie luisteren. Dit wordt een interessante podcast over het feit als eindproduct. We hadden ook het feit als maaksel kunnen zeggen. Maar het is het feit als eindproduct geworden. En dat wordt allemaal duidelijk in deze podcast. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En ik zit aan tafel met twee mensen. Ten eerste links van mij Marielle van Avendonk. Jij bent adjunct hoofdredacteur van het Huisarts en Wetenschap en huisarts. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En aan de andere kant van mij zit Trudy de Huy. Ook goedemorgen.
Goedemorgen.
Lange reis gemaakt vanuit Groningen.
Nou, valt wel mee. Nederland is klein, hè? Je bent er altijd zo.
Ja. Trudy de Huy, je bent emeritus hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit van Groningen. Je schreef meerdere boeken, onder meer de bestsellers De Depressie-epidemie en Betere Mensen en recent Eifetus Baby. In 2019 ontving je ook de prestigieuze academiepenning van de KNAW.
KNAW.
En we gaan het nu hebben over democratische wetenschap, over feiten. Ja, wat zijn feiten nou eigenlijk? Nou, we zeggen feit als eindproduct. Dat moet aan het eind van deze podcast wel duidelijk worden. Maar we moeten even de mindset goed hebben van de luisteraar. Want waar we vaak doelgericht eigenlijk door wat fysiologische processen heen gaan, gaan we nu iets meer filosofisch kijken, psychologisch ook wel, naar de wetenschap. De feitelijkheid van de wetenschap schud jij, Trudy, in deze podcast even door elkaar om te eindigen met een voorstel voor de luisteraar hoe we moeten kijken naar de wetenschap. Het boek wat ik net zei, Eifetus Baby, is een boek geschreven vanuit het perspectief van een wetenschapsonderzoeker.
Ja.
Nou, dat vakgebied is niet iedereen bekend. Kan jij eens de luisteraar uitleggen, wat is dat eigenlijk, een wetenschapsonderzoeker?
Die kijkt naar hoe feiten eigenlijk tot stand zijn gebracht. Mm-hmm. Feiten als eindproducten van allerlei bewerkingen. Een standaard voorbeeld wat ik altijd gebruik, wat heel simpel is. We lezen dan, het armoedepercentage in Nederland is X. Nou, dan moet je natuurlijk eigenlijk meteen beseffen dat daar een definitie van armoede aan ten grondslag ligt. En een aantal meetmethoden. Mm-hmm. Dus dat cijfer, het armoedepercentage is, nou ik zeg nu maar wat, is 11%. Dat is een eindproduct van allerlei bewerkingen. Dat is een maaksel. Want, en normen en feiten zijn ook niet gescheiden, want je hebt meteen een norm nodig, namelijk wat tellen we als armoede.
Ja.
En in dit geval is men er ook volkomen open over. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op zijn website staan welke definitie van armoede gebruiken we, hoe meten we dat, hoe aarzelen we daarover, hoe overleggen we met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus allemaal helemaal open.
Ja. En is het ook zo open dat als je het hebt over wetenschappelijk benaderen van armoede, wat je nu als cijfer ziet, wordt dan gezegd het neemt toe of het neemt af. En dat is dan de bewering die dan gemaakt wordt in een krant of iets. Maar is er dan ook zo open van, ja, we hebben trouwens wel de definitie gewijzigd?
Ja, dat is een goede vraag, want recentelijk was precies dat overal in de kranten. De armoede is gedaald, want de definitie is gewijzigd. Hmm. En het stond er gewoon bij in de krantenkoper. Nou, dat vind ik dus een goed voorbeeld van democratische wetenschap. Want dan gaan mensen beseffen dat feiten uit ingrediënten bestaan, dat het eindproducten van bewerkingen zijn. Ja. Net als ons voedsel. Je wijst niet al je voedsel af omdat je weet dat het uit ingrediënten is gemaakt. Maar je gaat wel vragen, hey, wat zijn het eigenlijk voor ingrediënten? Ja. Waar zijn die gekocht? Ja. Waar bestaan ze uit? Nou, zoiets zou voor wetenschap ook nodig zijn.
Ja. Ja, want dat is niet de eerste stap die je maakt als je een cijfer ziet van, nou, de armoede neemt af,
toe of toe af. Ja, toevallig bij dit voorbeeld dan mm-hmm. wel, maar heel vaak helemaal niet. Hè. Je ziet het voortdurend in het nieuws van, nou, ik heb nu het voorbeeld van COVID even in mijn hoofd, van een aantal COVID-patiënten gestegen. Nou, British Medical Journal kwam met een heel goed artikel. Die zei, wie tellen we eigenlijk als een COVID-patiënt?
Ja.
Is dat iemand die zich ziek voelt? Is dat iemand die door een arts gediagnosticeerd is? Is dat iemand die bij een test, positief test, maar die totaal geen symptomen heeft? Ja. Als het iemand is die getest is, welke test moet dat dan zijn? Want er waren diverse tests. Dus het British Medical Journal schreef ook heel open... dat is helemaal niet zo makkelijk om het aantal COVID-patiënten te vermelden.
Nee, maar ja, daar heb je een wetenschappelijk tijdschrift, British Medical Journal. Als je het in de krant dus leest, een waarde, een percentage... dan is het goed dat de krant het erbij vermeldt. Maar het is heel moeilijk om als lezer daar de vinger achter te krijgen... van ja, maar waar hebben we het eigenlijk over? Dat zijn best wel moeilijke vragen om te beantwoorden...
Ja, dus ik maak heel vaak die vergelijking met voedsel ook in mijn eigen hoofd. Je kan niet de hele dag door over al je voedsel en al je kleding afvragen... waar komt dat vandaan, wie heeft dat gemaakt, uit welke ingrediënten bestaat het. Maar je kan wel beseffen dat het zo is dat het uit ingrediënten bestaat.
Ja.
En dat je dus bijvoorbeeld... die ingrediënten niet helemaal mag laten bepalen door de producent. In dit geval de farmaceutische industrie. Dit is een heel goed argument om er tegen te zijn... dat farmaceuten hun eigen producten mogen keuren. Juist omdat ze uit ingrediënten bestaan.
Ja.
Ook het feit als product.
Ja, mooi. Ja, feiten. We gaan het eerst even over feiten hebben. En daarna over klassificaties. En daarna over democratische wetenschap. Nou, er zijn al een paar dingen gezegd over feiten. In je boek heb je echt prachtige citaten over dit soort dingen... waar ik een beetje over na moet denken altijd. En het zit zoveel in. Ik wil een paar van die citaten noemen. En ik hoor graag je reactie. Je zegt bijvoorbeeld... de makers van feiten moeten hun eigen creatieve bijdrage leveren.
Ja, je kunt eigenlijk pas bewondering voor wetenschap hebben... als je dat beseft dat er een heleboel denkwerk vooraf gaat... aan het maken van een feit. Je moet ontwerpen, je moet definities ontwerpen. Stel, eventjes voor het gemak, ik ga het aantal vrouwen tellen in een zaal... of hier in deze ruimte. Je zou denken, er zitten er 3... Maar dan heb ik een criterium gebruikt. Hè? Dan heb ik het criterium gebruikt, het uiterlijk ingeklede toestand.
Mm-hmm.
Je kan ook zeggen, nou, als we ons uitkleden... komen we misschien tot andere getalsverhoudingen. Ik ga nu maar weer even terug naar het idee van een hele zaal vol mensen.
Ja.
En als ik in het lichaam duik... dan ga ik misschien naar organen kijken in het lichaam. Dan wordt dat mijn criterium. Of ik ga naar stofjes kijken, hormonen. Of ik ga naar genen kijken, et cetera, et cetera. Steeds gebruik ik een criterium voor wie telt als een man of een vrouw.
Ja.
En dat is creativiteit. En dan vind ik het toch wel een beetje gek als van de Europese Unie vermeld... 51% van de Europeanen is vrouw. Dan denk ik, oh... Mag ik even weten hoe je dat geteld hebt dan?
Ja.
Heb je het mensen gevraagd? Ben je een man of een vrouw? Nou, misschien is dat nog wel de meest democratische definitie. Kan ook. Voelen ze zich een man of een vrouw? Maar het is wel een normatief criterium.
En bedoel je dan eigenlijk met de creatieve bijdrage die iemand levert... is zijn eigen denkwerk wat... voor eigenschappen een feit uiteindelijk aan gaat voldoen.
Dus ja, ook de meetmethode. Dus het is niet, meestal niet individueel denkwerk, het is groepsdenkwerk.
Ja.
In mijn geval wel, hè, want voor mijn eigen werk geldt het ook... en ik schrijf mijn boek in mijn eentje. Maar dan zie je ook de hele tijd alles wat ik beweer... is op redeneringen enzovoorts berust dat. En die maak ik kenbaar. De lezer kan met me mee. Die kan zeggen, op dat vlak daar ben ik het niet mee eens. Maar... wat ik wil betogen is dat juist dat element van dat creëren, dat voorwerk voor het eindproduct, dat de intelligentie en de kracht van wetenschap bepaalt. Maar wij zijn gek genoeg gaan denken dat denkwerk is minder waard. Meetwerk, dat is het waard. Dat is harde wetenschap. Wacht eventjes, maar eigenlijk, als ik ga kijken, of toerekening vatbaarheid in de hersenscanner bijvoorbeeld, dan zegt men, zie je wel, vrije wil bestaat niet, want in de hersenscanner blijkt, wacht eventjes. Dan heb je allemaal definities gebruikt van wat tel je eigenlijk als vrije wil in die scanner. Je hebt die hele scanner gebruikt die ontworpen is. Ja. Je hebt al die creativiteit van die wetenschappers, van hoe maken ze die hersenplaatjes, hoe zijn die ingekleurd, et cetera, et cetera. Dat schuif je even allemaal terzijde als je zegt... uit onderzoek is gebleken dat de vrije wil niet bestaat. Wat je ook allemaal terzijde schuift... is dat hogere denkwerk van de filosofen, van de juristen... van de historici die allemaal over dat concept vrije wil hebben nagedacht.
Ja. Het maakt het natuurlijk wel ingewikkeld als je bij elk dingetje... Als je dit goed in de vingers hebt, dan zal je bij elk dingetje... Ja, maar wacht even.
Ja. Dat kan natuurlijk niet, hè? Zo kunnen we niet leven. Ja. Daarom maak ik ook dat vergelijking met voedsel. Ja. Je kan niet bij elk dingetje, maar je kunt wel voedselbewust zijn. En de meeste mensen zijn er al aan gewend dat je tenminste in de supermarkt eventjes kijkt wat zijn de ingrediënten hiervan. En de meeste mensen weten ook wel dat je je moet afvragen... Wat voor arbeid zit hier kinderarbeid achter? Hm. Dus de meeste mensen weten ook wel dat je op bepaalde plekken moet kopen en op andere niet. Hm. Nou, als we dat al met wetenschap, als we zover kunnen komen, zijn we in heel eind.
Ja. Ja. Nou, het is bijvoorbeeld in de wetenschappelijke artikelen heb je natuurlijk hè, de internationale, heb je de inleiding, methode, resultaten en discussie, conclusie. En die methode, dat is kan heel verschillend zijn tussen artikelen en methode. Daar gaat het natuurlijk hier nu een deel over. Daar worden de definities, zeker classificaties gedaan. En die slaan we heel vaak over.
Ja. Ja.
Als we lezen.
Ja, klopt. Ja. Nou, de wetenschappers zelf ook wel hoor. Want inderdaad, in die artikelen is er meer openheid over. Bijvoorbeeld, we testen een antidepressief. Dit voorbeeld heeft me heel erg op de noodzaak van democratische wetenschap gezet. Het voorbeeld van dat antidepressivum. Je weet dat je het eerst op knaagdieren moet testen, zo'n stofje. Ten eerste, wat telt als een depressieve rat? Daar heb je een definitie voor nodig.
Ja.
Nou, wat heeft men gekozen? Aanvankelijk was het 7 generaties doorkweken van de meest slome exemplaren. Nou, later kwamen daar genetische technieken bij. Dan had je die slome exemplaren sneller. En dan was de vraag, wat telt als een niet langer depressieve transgene muis of rat? Nou, dat is natuurlijk absoluut een definitie. En wat heeft men daarvoor gekozen? Het zijn allemaal doorzettingsvermogentests. Dus het stofje, het nieuwe stofje werkt als dat beestje harder vecht tegen de verdrinkingsdood.
Oh jongens. Ja.
Of ze hangen aan hun staarten en hoe harder ze vechten tegen hun lot, hoe beter het stofje. Dat is niet onschuldig. Een feit is niet alleen een maaksel. Het is een maaksel dat maakt. Want alleen stofjes waar die knaagdiertjes hard vechten tegen hun lot, die gaan door in de pijplijn voor mensen.
Ja.
En wat zie je uiteindelijk in de artsenbladen als advertenties voor antidepressiva? Namelijk dat mensen beter gaan presteren. Dat ze schitterende... Vroeger was het, ik zag je foto's van vrouwen die weer meer aardappels gingen schillen voor het hele gezin. Ik heb ze allemaal verzameld, die advertenties, voor een van mijn vorige boeken. En later werd het vrouwen die een ballerina konden zijn of een hardloopwedstrijd konden winnen. Dus dat zit er heel diep in het lab, zitten die klassificaties al. En als je dat verstopt, heb je erg ondemocratische wetenschap.
Ja, dus een feit is een maaksel. Dat hebben we met onze creatieve bijdrage van de wetenschap. Is dat gemaakt, dat feit?
Dat is onvermijdelijk.
Maar dat feit, dat maakt ook weer dat we daarna dus zeggen... met het feit van nou die slome en die wordt dus doorzetteriger. Daar gaan we dan dus op beoordelen.
Ja, dat worden werkelijkheden. Een veel simpeler voorbeeld is, er is ooit een stofje bedacht. Dat was benzedrine. En iemand had dat verzonnen, ging met een farmaceutisch bedrijf aan de gang. Waar kunnen we dat voor gebruiken? Nou, het is getest voor menstruatieklachten, voor hoofdpijn, et cetera, et cetera. Toen heeft één arts het tegen hoofdpijn in een kinderkliniek gebruikt. En die zag dat die kindertjes zich beter gingen gedragen. En toen heeft hij dat eerst gezegd, hey, dat is een middel tegen hyperkinesie. Dat is later omgedoopt tot ADHD. En toen ging dat groeien. Dus dat is dat stofje samen met definities. En nu zitten we ermee dat de jeugdhulpverlening niet meer te betalen is. Het is gewoon de meeste, want er zijn een heleboel falen en verdriet. Het falen en verdriet is echt, maar hoe frame je dat? En dat is allemaal geframed in termen van psychiatrische categorieën. Psychiatrische categorieën betekenen een nieuwe identiteit voor mensen.
Ja.
Betekenen ook stijging van de kosten van de hulpverlening.
Ja.
Dus allemaal onder de GGZ komen te vallen. En nu geven cijfers aan, heel harde cijfers, dat er meer ziektelast is van psychische stoornissen dan van hart- en vaatziekten en kankers. Maar ja, dat zijn wel toch ook feiten die via definities tot stand zijn gebracht.
Ja, die nu dus dingen hebben gemaakt.
Die de werkelijkheid maken.
Ja, wat een concept, hè? Interessant.
Ja, feiten zijn maaksels die maaksel maken. Je kunt het zo samenvatten. Ja. Het is heel simpel eigenlijk.
Ja. Ik hoop dat de luisteraar dit een beetje kan volgen, hoe dit dus inderdaad werkt. Nou, je hebt een aantal zo voorbeelden gegeven om dat voor je te zien, dat een feit een maaksel is, dat maakt. En je had het net al over de ingrediënten en de voeding, om even in die voedingsvergelijking te blijven. Je hebt ook een mooi citaat. We zouden feiten samengebalde argumenten kunnen noemen. En zonder het denigerend te bedoelen, vergelijk ik ze vooral met bitterballen als samengebalde ingrediënten. Feiten zijn net bitterballen. Dat bedoelde je eigenlijk waarschijnlijk net, hè, met al die ingrediënten die erin zitten. We moeten ervan uitgaan dat er dus meerdere ingrediënten zijn. Wees daarvan bewust. Maar die weet je niet allemaal altijd wat die ingrediënten zijn.
Nee, maar je kunt je wel iets afvragen. Ja. Ik heb die bitterbal gekozen. Mijn redacteur die wilde hem de hele tijd eruit hebben, want zo'n bitterbal is ordinair. Maar op het laatst schreef ze in de kantlijn: het werkt wel, schreef ze. Zo'n bitterbal is een mooi afgerond ding met een goudgeel korstje erom. En ik, zoals je zei, ik bedoel het helemaal niet denigrerend. Maar ga nou eens, als je op een receptie een bitterbal in je handen hebt en hij moet even afkoelen, vraag je nou eens af hoe die tot stand is gebracht. Denk daar 1 minuut over na of doe het met een groepje. Nou, wat komt er dan te sprake? Weilanden met koeien, vrachtwagens die het spul moeten vervoeren, slachthuizen, graanvelden, de verpakkingsindustrie, de koks, van alles. En nog wat zit samengebald in die ene bitterbal, zo mooi afgerond. Ja. En nou, dat is voor feiten ook. Er zit een hele geschiedenis in zo'n afgerond feit. En we begonnen dit interview met de vraag: wat doen jullie wetenschapsonderzoekers? Mm-hmm. Nou, wij trekken die geschiedenis na. Mm. En wij trekken de consequenties na. Mijn vroegere boeken gingen veel over de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Hoe is een categorie in dat boek terechtgekomen? Wat zijn de ingrediënten van die categorie? Hoe raken steeds meer ingrediënten mogen erin? Dus die categorie wordt steeds groter. En wat zijn de consequenties voor individuele levens en voor de samenleving als geheel? Niet noodzakelijk negatief. Er zitten ook positieve consequenties aan. Maar dat kun je pas uitzoeken als je het beseft.
Ja, en om even op een vervolgend citaat te komen, naar aanleiding van wat je nu zegt. Achter elk feit schuilt een verhaal en ter beoordeling van de kwaliteit is het zinvol om dat te achterhalen. Dat is eigenlijk wat je nu zegt.
Ja.
Maar hoe doe je dat dan?
Hoe doe je dat? Ja, dan zeggen mensen wel eens, hoe doe jij nou je onderzoek? Nou, ik ga er eerst heel goed naar kijken en dan ga ik me inlezen en dan lees ik historisch en dan denk ik zelf na en dan lees ik nog wat meer. Ik ga bijvoorbeeld ook kijken in een lab. Ik ben wezen kijken in een lab waar antidepressiva op knaagdieren worden getest. En ja, een aardige hoofd van dat lab, die leidt mij dan rond. En dan kijk ik met mijn blik van de wetenschapsonderzoeker. En die is anders dan de blik van het hoofd van het lab.
Ja. Ja, en dan durf je de vragen ook te stellen over definities en wat is een depressieve rat? Of...
Ja, en dan heb je leuke open wetenschappers die je daar gewoon een antwoord op geven. Ja. Maar ze zijn ook verbaasd, want ik gaf voor Marie Curie Fellows, was ik uitgenodigd in Brussel om een lezing te geven. En kwam er daarna een man uit India naar me toe, die zei, ik doe nou al 30 jaar dit onderzoek, maar ik heb hier nou even stilgestaan dat ik normatieve definities gebruik.
Wauw, ja.
Maar ja, dat vind ik dan, daar ben ik dan verbaasd over.
Ja, ik ben helemaal niet verbaasd erover dat hij dat al 30 jaar kan doen zonder een vraag te stellen. Nee, om eerlijk te zijn ben ik daar niet verbaasd over, want dat gebeurt gewoon. Maar het is wel dat boek wat ik dan, of de inleiding wat ik dan las en deze overdenkingen. Je gunt wel elke wetenschapper deze inleiding vooraf dat hij aan een promotie of iets begint. Om hiervan bewust te zijn.
En de lezer. En de lezer die de wetenschap leest.
Ja.
Dan kan die in ieder geval, als de wetenschapper het gemist heeft, dan kan de lezer in ieder geval erover nadenken.
Ja,
en het is soms buitengewoon maatschappelijk relevant ook. Hè? Want we hebben nu steeds die discussie over al dat geld wat naar jeugdzorg moet. Ik hoorde het voorbeeld van een wethouder die moest het zwembad sluiten omdat het geld naar jeugdzorg moest. Dan denk je, wat is dit voor een omgekeerde wereld? Want juist in dat zwembad daar hebben kinderen heel veel aan.
Leren kinderen leven en spelen.
Ja, en dan moet het zwembad dicht. Maar ja, als men niet snapt dat het ook door definitiekwesties komt... en dat we met die definities de wereld zijn gaan indelen... Ja. Krijg je het niet opgelost. En dan zie je politieke partijen steeds maar zeggen... wat een schande, bezuinigen op jeugdzorg. Ja... En ik wil niet zeggen, het leed van de kinderen en van de volwassenen moet ontkend worden. Zeker niet. Maar de vraag is ook wel, zijn we het niet te veel op een bepaalde manier, één bepaalde manier gaan framen?
Ja. Je hebt het al over hoe je de wereld moet indelen. Laten we van feiten naar classificaties gaan.
Ja.
Of heb je nog meer over feiten?
Dat gaat over feiten, omdat classificaties zijn een hoofdingrediënt van feiten.
Ja.
Dus het is steeds het voorbeeld van armoede waar we mee begonnen. Mm-hmm. Wat telt als armoede? En onlangs in de discussie, al die ophef over de abortuscijfers weer gestegen. Ja, toen heb ik een brief naar de NRC geschreven. Laten we nou eens even kijken naar wat telt als een abortus. Ja. Is die definitie misschien veranderd? Ja, die definitie is erg veranderd.
En daar komen we straks op terug. Dat is een heel belangrijk voorbeeld wat jij zo meteen wil gebruiken als verdere uitleg. En wil ik heel graag zo op terugkomen. Ik wil eerst nog even terugbrengen naar de Amerikaanse politicoloog Deborah Stone.
Ja.
Daar spreek je over in jouw boek. En dan zeg je, die zei, om te tellen moet je eerst besluiten wat er telt.
Ja.
En ook een getal is slechts een punt achter een levensverhaal. Evenals, wij maken getallen en die getallen maken ons.
Ja.
Wat heeft dit, want dat noem jij zelf, wat heeft dit jou geleerd?
Nou ja, dat ze dezelfde dingen zegt als ik.
Ja, ja, ja.
Maar ze zegt, het is mooi puntig gezegd in die citaat. Ja, het is goed gezegd. En ze is een paar jaar ouder dan ik. En ik weet in de tijd dat haar boek Policy Paradox mij erg inspireerde. Ik weet ook nog het voorbeeld waar ik toen... wat me echt op een spoor zette. Dat was hoeveel daklozen zijn er. Mm-hmm. En toen zei ze, wie telt nou eigenlijk als een dakloze? En laat ik dat nou onlangs terug horen bij Michelle van Tongerlo... die zo prachtig over armoede en dakloosheid ons wakker schudt. En in de podcast met de NRC vertelde ze... hetzelfde voorbeeld als Deborah Stone ooit. Een dakloze is dat ook iemand die bij vrienden op de bank slaapt... en die steeds bij andere vrienden op de bank moet slapen... en die afhankelijk is van die vrienden. En van Tongerlo legde uit in die podcast... hoe ontzettend zwaar het leven is van mensen die bij vrienden op de bank moeten slapen... En hoeveel consequenties dat heeft en hoe dat helemaal in onze systemen van op welke huisartsenzorg heeft de mens recht, waar heeft de mens überhaupt recht op als je geen eigen adres hebt. Dus dat bij vrienden op de bank slapen, als je dat niet mee wilt tellen als dakloosheid, dan doe je iets gigantisch. Dus dan heb je weer een feit als maaksel. Hoeveel daklozen hebben we?
Ja.
Wat maakt? Want het heeft grote consequenties voor ons beleid, zowel als individuele levens.
En dan heb je gelukkig iemand die daarbij de vraag stelt wat het is. En die stelt dat publiekelijk de vraag. Ja.
Ja. Ja. Ja, mensen doen het soms. Soms gebeurt het als er conflicten zijn ook. Hè? Als het gaat over stikstof, dan zegt de LTO... wat tel je eigenlijk bij zo'n stikstofmeting? Dus in conflict situaties krijg je het wel. Wie hier heel vroeg in waren feministen. Toen alle wetenschap nog mannenwetenschap was... toen begonnen de schaarse vrouwelijke onderzoekers begonnen meteen van... wat tel jij eigenlijk als... Wat zit er eigenlijk voor in? Wat zit er in jouw feiten? En ik herinner me één vrouw die schreef... objectiviteit is slechts de verhulling van mannelijke subjectiviteit. En ik dacht, zo zegt die zit.
Oh, mooi.
Die is misschien te hard, maar voor toen niet te hard. Hè? Want de wetenschappers waren alleen maar mannen. En wat wisten ze toch veel? Ook alles over vrouwen.
Heel fascinerend dit. We gaan daar niet al te veel op in, maar gezegd is gezegd. Hey, classificaties. Een ander citaat van jou is... classificaties die hebben consequenties. En ze liggen aan alle feitenvorming ten grondslag. Doen we alsof kennis de realiteit gewoon weerspiegelt... dan oefenen de ingrediënten van de feiten ongezien hun invloed uit. Ik ben wel benieuwd naar dat ongeziene stukje ongezien invloed uitoefenen van die feiten. Kan je een voorbeeld noemen?
Ja, ik denk dat we al aardig wat voorbeelden sowieso al besproken hebben. Wat mij nou te binnen schiet is dat voorbeeld van doorzettingsvermogen wat ingebakken zit in antidepressiva.
Ja,
ja, dat gaat dan invloed uitoefenen zonder dat we ergens over nadenken.
Ja.
Of wat ik een hele interessante vond, waren pagina's grote artikelen in NRC Handelsblad, nota bene in de wetenschapsbijlagen, over verborgen autisme bij hoogopgeleide vrouwen die goed functioneren in hun werk en ook oogcontact maken. Pardon, volgens de definitie van autisme in de DSM kunnen mensen geen oogcontact maken en kunnen ze ook niet goed functioneren. Dus dan hebben we het over autisme in de klassieke zin van het woord. Als je dan gaat zeggen, ja, nee, maar er zijn ook hele ongelukkige vrouwen in hoge functies en dat komt door hun autisme, dan rek je het begrip autisme op. En ik was ontzettend verbaasd dat een wetenschapsbijlage in een goede krant een aantal artikelen hieraan wijden en niet door had dat ze de definitie van autisme sterk aan het oprekken waren.
Ja, ja, want dit kan invloed uitoefenen.
Enorm.
Ja, dat kan iedereen zich voorstellen.
Ja.
Iemand die dat leest, zie je.
Ja,
dat is mijn probleem.
Ja. En als ik het dan aankaart voor zalen, dan zegt men, ja, maar die vrouwen zijn ongelukkig. Jij ontkent het ongeluk.
Nee,
zeg ik dan. Als ik nadenk over een remedie, heb ik nog niet de kwaal ontkend.
Sorry hoor, dus, als je nadenkt over de remedie, heb je niet de kwaal,
nog niet ontkend.
Nee.
Ja, dat doet me altijd denken toen een vriendin kanker had en lieve Surinaamse buren een of ander roze drankje kwamen brengen wat haar zou helpen. Ja, als je dat roze drankje afwijst, heb je de kanker toch nog niet ontkend.
Ja. Ja.
Dus dat, ik krijg het van psychiaters ook heel vaak van, ja, jij ontkent het leed. Nee, ik denk na over klassificaties en je definities.
Ja.
En dat leed, dat is er. Het verdriet en het falen is er.
Hey, maar zo'n wetenschapsjournalist hè, in het NRC, belangrijke rol, veel lezers.
Ja.
Wat doe jij daar dan mee? Ga je daar dan achteraan?
Nee, ik kan moeilijk de mevrouw zijn die dit achter journalist aan zit. Ja. Omdat ik vind dat ze iets verkeerd opschrijven. Dat ga ik niet doen. Ik zeg het
maar
wel.
De belang, voor de verkoopcijfers doet dit hem zeker goed. Maakt dit het interessante artikelen. Maar het is niet zoals het is. Het heeft ongezien zijn invloed en forse invloed ook.
Ja, ja, er zitten ook dan weer allerlei belangenorganisaties achter. Patiëntenverenigingen die eraan meedoen. Mm. Dus ja, er spelen allerlei mechanismen.
Ja, ja. Ja, en dit zeg ik zo, omdat de remedie die er is, daar gaan we wel eens aan voorbij. Aan wat die vrouw bijvoorbeeld nodig zou hebben, is niet om te weten dat die iemand autistisch zou kunnen zijn.
Nee, want ze gaat dan ook over zichzelf denken als autistisch.
Ja,
en
ja.
Dat zit in jou. En dan wordt het ook zo, dan wordt het zoiets monolithisch.
Ja.
Dus je moet je afvragen, zijn mensen er echt mee geholpen?
Ja.
Het antwoord kan ook ja zijn. Dus ik zeg niet, psychiatrische ziekteclassificaties moeten maar overboord. Dat is niet zo, die hebben we ook nodig. Maar als het heel erg groot gaat worden en de groepen waarop ze worden toegepast, gaan alsmaar groeien, zelfs buiten de grenzen van de DSM om, die velen al ruim vinden, dan moet je toch wel de vraag mogen stellen, is dit verstandig?
Ja.
Zowel voor de samenleving als voor de betrokken individuen.
Je citeert de filosoof Ian Hacking, Making Up People.
Ja, hij heeft wat we net besproken hebben. Hij is daar beroemd mee geworden om door het zo samen te vatten. Dat is eigenlijk, making up, letterlijk vertaald is het verzinnen. Mensensoorten verzinnen. dat gebeurt de hele tijd. Dat gebeurt veelvuldig. De Oekraïners. De dit en de dat. Maar hij had het dan vooral over de DSM. En daarin worden heel veel mensensoorten verzonnen. En dat boek is ook alsmaar dikker geworden. Ze zijn steeds meer mensensoorten gemaakt.
Ja.
En het is niet alleen verzinnen, het is ook echt vormen.
Ja.
Het is weer het feit als maaksel dat maakt. Want
het
wordt een identiteit. En de hele samenleving raakt erop ingericht. Je moet nu een apart rijbewijs halen of je moet een apart examen doen als je met autisme of ADHD rijexamen wil doen. Dus het zit helemaal verwerkt in allerlei kleine dingetjes.
Ja.
En dan wordt het steeds meer waar. Het wordt een steeds hardere waarheid.
Ja.
Ja. Daarom is mijn boodschap ook zeker niet: alle kennis is onzeker. Beslis niet. Nee. We vormen werkelijkheden.
Je zegt ook epistemische onrechtvaardigheid schept minstens zoveel ellende als welke vorm van onrecht dan ook.
Ja. Nou ja, epistemische onrechtvaardigheid is een term die ingeburgerd is onder wetenschapsonderzoekers. Dus eigenlijk een rot woord. Misschien moeten we het kennisonrechtvaardigheid noemen of feitenonrechtvaardigheid. En de onrechtvaardigheid zit er maar dan in dat je gewoon iets meegedeeld krijgt en niet eens het besef hebt dat, ja, dat het zo'n feit een eindproduct van bewerkingen is. Laten we het voorbeeld nemen van zwangerschapskalenders. Ik weet niet of iedereen weet wat zwangerschapskalenders zijn, maar mensen die zwanger zijn, die kunnen daarop in beelden volgen hoe de vrucht zich ontwikkelt. En die zwangerschapskalenders zijn prachtig voor mensen die gewenst zwanger willen zijn. Maar toch, dan zie je die plaatjes en denk je, die zijn totaal niet neutraal. Helemaal niet. Maar dat wordt niet duidelijk. Dus je vroeg dat maar gewoon. Hmm. Waarom zijn ze niet neutraal? Nou, de vrouw, zwangerschap wordt altijd afgebeeld alsof er een zich ontwikkelend kindje is. Terwijl zwangerschap is een proces wat een vrouw doormaakt. Zo kun je het ook zien. Die vrouw is helemaal uit beeld. De zich ontwikkelende vrucht, het hoofdje is altijd naar boven. Helemaal de suggestie van al een kindje. De kleur is rozig. Alsof het al geboren is, terwijl het voor de geboorte die kleur niet heeft. De tekst erbij is, de mooiste die ik vond was, dan was die bevruchte eicel nog in de eileider en dan moest die onderweg naar de baarmoeder en dan staat er, uw kindje heeft nu zijn plekje in de baarmoeder gevonden. Alsof het kindje op zoek was naar een slaapkamertje. Dus je splitst meteen al de zwangere vrouw in twee personen. Je zij aan haar ongeboren kind. Als je het meteen een kind noemt of een baby, hebben we er ook meteen derde zeggenschap over jouw zwangerschap. Want de rechten van kinderen moeten altijd door anderen mee worden beschermd. Dus meteen split je haar in tweeën. En al die informatie over zwangerschap doet dat. Er is een hartje. Wacht eventjes, cardiologen verstaan onder een hart een orgaan wat zelfstandig een lichaam in stand kan houden. Dat geldt helemaal niet voor die cellen die later een hart gaan vormen. Dus je verandert impliciet de klassificatie hart. En ook dit weer is een gevolg van de ontwikkelingen van technologie. Want ja, er kunnen nu geluiden door weefsel, onhoorbare geluiden door weefsel en vloeistof worden gestuurd. En die onhoorbare geluiden worden omgezet in hoorbare geluiden en in beelden. En dat noemen we dan een hartje. Dus die klassificatie hart verandert helemaal. En de vrouwen krijgen verteld dat ze meteen in tweeën gesplitst zijn. Ze zijn meteen een kindje.
Ik vind het fascinerend hoe je zo'n mooie zwangerschapskalender tot iets heel puur zijn feiten kan.
Ja, nou neem ik de romantiek van de zwangerschapskalender. Nee.
Nee, ik vind dat er een beetje te veel romantiek allemaal om zwangerschap heen zit.
Alles roze, hè? Alsof er al sokjes in de baarmoeder aanwezig zijn.
Kijk eerst maar alsof het gewoon gezond ter wereld komt. Ja. Maar ja, misschien ben ik ook daar te trooparts voor.
En denk ook wat meer aan die vrouw, want zodra ze het, ja, ik denk, je kan toch ook haar bezien als iemand die een proces doormaakt.
Mm-hmm. Ja.
En de focus is nu meteen op wat zit er in die baarmoeder en hoe sturen we dat? Ja. En wat moet jij doen om dat gezond te houden? En oh, heb je een stukje kaas gegeten? Wat een schande. Ja. Oh, als dat kind later die ziekte krijgt, dan heb jij dat nu.
Het wordt heel ingewikkeld.
Het is zo ingewikkeld gemaakt. Ja. En dat hoeft niet. En ik wil er helemaal niet naartoe dat je dus op wetenschap moet gaan neerkijken. Juist niet, hè? Nee. Ik pleit juist voor meer bedachtzaamheid. En ja, wetenschappers doen dat ook vaak. Juist dat goede, grondige nadenken moeten we vereren. In plaats van maar gewoon wat roepen. Hè? Ook gewoon roepen vaccins zijn vergif of abortus of is moord. Dat is gewoon wat roepen zonder behoorlijk na te denken over de argumenten achter hetgeen je roept.
Ja.
Er zijn wetenschappers ook wel toe opgeleid, maar ze hebben zelf zo ontzettend geleerd dat alleen het meten, die laatste fase, als al het denkwerk gedaan is, dat wetenschap heet. Dus daar hebben ze zelf ook last van. heb het gemerkt aan de universiteit. Ik heb een denkend en redenerend vak. Nou, dat werd gewoon wegbezuinigd in de jaren 90.
Leverde het ook niet genoeg resultaten dan op of zo?
Dat
het,
ja, stel ik weer een klassificatievraag. Wat telt eigenlijk als een resultaat?
Ja, want, een boekje met 4 artikelen erin en de promovendi die afstudeerde.
Precies, een proefschrift moest gaan bestaan uit artikelen. Dus het moest meteen ook weer omgezet worden in producten. De producten moesten al zijn voor de promotie. De promotietijd werd korter, überhaupt. Ja. De tijd voor wetenschappers om iets te produceren werd steeds korter, want er moest steeds meer geproduceerd worden. Ja, dan ga je op automatisme drijven natuurlijk.
Ja, en dan heb je dus niet meer die tijd die juist zo belangrijk is om daar eens echt even een beetje op te bezinnen. Waar hebben we het eigenlijk over? Hè? Wat jij toen zei, van hoe doe je dat om juist ervan bewust te zijn welke ingrediënten. Ja, dan moet je daar gewoon echt even tijd in steken, op een lab kijken. En dat kost natuurlijk veel meer tijd.
Ja, en dat begint al in het onderwijs. Hè? Studenten allemaal stampwerk moeten gaan doen. Ja. Ik hoorde studenten die moesten DSM uit hun hoofd leren en daar dan multiple choice vragen over beantwoorden. Hoort kenmerk A, B of C wel of niet bij die en die stoornis? Ja, en nadenken over die DSM zit er dan niet bij.
Ja.
Ik vind dat je studenten ook, dat vind ik epistemische onrechtvaardigheid ten aanzien van studenten. Want je spreekt naar dat wat ze zo goed hebben, hersens in hun hoofd, spreek je niet meer aan.
Nee.
Je maakt er stampmachines van.
Ja.
Dus er zit ook heel veel in het wetenschapsbeleid wat door dit verkeerde beeld van feiten en wetenschap niet een goed pad kiest.
Ja, dus als je als student dit woord goed kan uitspreken, dan kan je echt een goede indruk maken bij misschien iemand van de universiteit. Ja. Maar ja, dus eerst dat maar eens leren. Hey, en een hele mooie vond ik ook de feiten moeten laten spreken. Nou, de feiten moeten laten spreken, dat horen we heel vaak, hè? Mm-hmm. Of lees je vaak we moeten eerst de feiten laten spreken. Wat vind je daarvan?
Nou, in politieke discussies vind ik het soms heel terecht om het zo te zeggen. Ik heb het over wetenschappelijke feiten. Ja. En niet zozeer over de leugens van Donald Trump natuurlijk. Want tegen hem zou ik ook zeggen, nou, laat de feiten maar spreken. Als we het woord feit, als we daaronder verstaan dat het een maaksel is, dan mag je ze laten spreken. Want dan zijn mensen ook open over de ingrediënten die daarin zijn gegaan. En daar moeten we in geïnteresseerd zijn. En dan krijg je ook een beter verschil tussen wetenschappelijke feiten en feiten van mensen die gewoon maar wat roepen, zoals vaccins zijn vergif.
Ja.
Of abortus is moord. Maar als je bijvoorbeeld, ik kom even terug op de corona-epidemie, ik zat vaak ontzettend geboeid te luisteren naar Olaf Dekkers en nou heb ik even een blinde vlek voor onze Marion Koopmans. Als die twee dingen uit zaten te leggen in het nieuws over vaccins, dat was zo informatief en zo goed en zo open en zo democratisch en je denkvermogen werd aangesproken. Dat geeft mij vertrouwen. Dan denk ik, nou, kom maar op met dat vaccin, want jullie vertrouwen ik, want je legt me uit hoe het in elkaar zit.
Ja. Ja. Jij zegt hierover, ik vond het zo mooi dat schreef, dat je het ermee eens bent als het alternatief de macht van meningen zonder argumenten is.
Ja, dan.
Maar kennis voorgesteld als een reflectie van de realiteit, die is net zo goed als een mening zonder argumenten.
Ja.
Ja, je moet het 3 keer horen en 3 keer lezen. Van, maar daar zeg je wat.
Ja, dat is ook. Maar laat ik het dat ook weer met een voorbeeld illustreren.
Ja, dat is wel fijn.
als je zegt, het armoedepercentage is zoveel, punt. Dat is gewoon maar gewoon een mening zonder argumenten.
Hm.
Dan heb je mij helemaal niks verteld over wat je als armoede hebt geteld en waarom je die definitie hebt gekozen. Of je bewust bent van de gevolgen van zo'n definitie. Hoe je die definitie omgezet hebt in meetmethode, daar heb je mij niks over verteld. Je beweert alleen maar wat. Mm-hmm. Nou, dan is het alleen maar een mening.
Ja.
Of een mening die heel veel voorkomt. Alle artikelen, wetenschappelijke artikelen over ADHD, die openen met ADHD is a common mental disorder that expresses itself in, et cetera. Nou, dat is een standaardzin. En dan maak je ADHD tot een ding die zichzelf tot uitdrukking brengt in die gedragingen. In plaats van dat je zegt, wij spreken van ADHD als iemand aan die en die criteria voldoet. Dat laatste, dat is netjes democratisch. Maar dat eerste, net doen alsof die ADHD een ding is wat rondwaart en zichzelf uit.
Ja.
Dat is dus, ja, dat is gewoon een, ook maar een mening.
Ja, ja. Democratische wetenschap. We zijn er klaar voor.
Ja.
Je pleit voor democratische wetenschap.
Ja.
Hierin.
Ja.
En het zou mooi zijn om dat met het onderwerp dus van abortus uit te leggen ook. Ja. Zou je kunnen uitleggen?
Ja, want ook weer die technologie, die heeft dus de definitie van wat als zwanger telt heel erg veranderd. Heel lang waren er geen zwangerschapstests en konden vrouwen dus aan het opwekken van de menstruatie doen met de middelen die ze toen hadden. Maar toen die tests kwamen, hadden grote voordelen voor vrouwen, maar hadden ook als nadeel dat je veel eerder zwanger heette. En tegenwoordig zijn er tests die al voordat er een menstruatie is uitgebleven, kunnen oppikken dat er een hormoon in je lichaam zit, HCG. En dan zou je kunnen zeggen, laten we die bevruchtingstest noemen. Of voor mijn part zaadcelalarm. Maar wat hebben we gedaan? We zijn hem zwangerschapstest gaan noemen. Of de fabrikant is hem zwangerschapstest gaan noemen. Het is de Clearblue zwangerschapstest. De verpakking is zelfs een roze of blauw. Dus er was meteen een jongetje of meisje. Om ook eens even over een klassificatie te spreken. Die zit al in die verpakking. En dat zijn we zwangerschapstest gaan noemen. Dus heet het opwekken van de menstruatie, heet ook meteen een abortus.
Yeah.
Wat we nu zien in die gestegen abortuscijfers, waar zo'n enorme ophef over was, ze zijn alleen gestegen in de allereerste periode na de bevruchting. Ietsje later, als je naar de grafieken van de inspectie kijkt, zit er al een daling. Vanaf de 8e week zit er een daling. Het komt door die nieuwe test. Vrouwen signaleren gewoon veel eerder dat er een bevruchting is. Dat ongedaan maken, dat heet, is men een abortus gaan noemen. Vroeger sprak men van overtijdbehandeling, zelfs na een uitgebleven menstruatie. Want je was over tijd omdat je menstruatie uitbleef, heette geen abortus, maar heette een overtijdbehandeling. En ineens ging me een lichtje op toen ik erover nadenken was. Hey, wacht eens even, de spontane miskramen, die komen nu ook in de abortuskliniek terecht.
Dus diegenen die een spontane miskraam hadden,
anders hadden gehad. Ja. En we weten dat in de vroegste periode heel veel spontane miskramen zijn. Daarom wordt vrouwen ook altijd verteld, nog niet vertellen aan je omgeving. Want misschien blijft die eicel niet zitten, die innesteling is niet goed. Dan krijg je spontane miskraam. Maar nu zijn ze die voor met die vroege test.
Ja.
Men is nu dus dat allervroegste ook een abortus gaan noemen. Ja, natuurlijk stijgen de cijfers dan. Ik noem dat liever een ontvruchting in plaats van een abortus.
Ja, maar ja, wat is het verschil?
Ja, ja. Nou ja, wat is technisch? Nee, dat is een groot verschil, want vroeger heette je niet zwanger voordat die eicel behoorlijk ingenesteld was. Dus we hebben de definitie van zwangerschap ook enorm veranderd. En vrouwen hebben sinds de oudheid al gezocht naar stofjes voor een ontvruchting. Nou, is er eindelijk een veilig stofje? Mifepriston 50 milligram te slikken, eens per week te slikken. Nou, als er dan toevallig een bevruchte eicel is, dan leidt die ook tot de menstruatie. Maar dat mag niet, want we zijn dat een abortivum gaan noemen. Dus het is alleen beschikbaar in 200 milligram. Want het is een abortivum. Oh, help, help, lawaai, lawaai. Wat een schande. Terwijl die stofjes die wij nu abortuspil noemen, toen die werden geïntroduceerd in de jaren 70, 80, heten ze geen abortuspil. Heten ze middel tegen zwangerschap. Want je was gewoon nog niet zwanger.
Ja,
en als contragestivum zijn ze op de markt gebracht. Middel tegen zwangerschap. Ja. Maar ja, de terminologie, de klassificatie is verschoven. Dus tellen ze nou mee bij de abortuscijfers. Ja.
En hoe kan je met dit voorbeeld de democratische wetenschap uitleggen?
Nou, dit heb ik uitgelegd door een brief naar de NRC te schrijven. En die is geplaatst. Dus heb ik geprobeerd om de democratische wetenschap te verdedigen.
En dan bedoel je democratische wetenschap dat je met elkaar dat daar een mening over kan vormen of dat je daarover kan hebben, dat je ook naar die andere aspecten gaat kijken.
Ja, dat je als wetenschapper ook ten eerste als wetenschapper goed bewust van bent wat je aan het doen bent, dat je cijfers aan het verzamelen bent en dat je heel erg goed op je definities moet letten. En ook de vrouwen die dit aangaat, die vechten voor vrouwenemancipatie. Want laten we wel wezen, gedwongen zwangerschap, daar denkt niemand aan. Gedwongen zwangerschap is een verschrikking. Ik zou elke man die seks heeft gehad en daarna wordt zijn buik steeds dikker en zijn tepels gaan zeer doen. En hij weet dat hij straks een kind moet gaan baren en hij moet dan 9 maanden meer rondlopen en hij wil dat niet. Ja, dan zal hij eens gaan ervaren wat gedwongen zwangerschap is. Dus een mars voor het leven is nooit voor het leven van een vrouw. Is altijd leven in de zin van dat wat een leven is, maar nooit in de zin van degene die een leven heeft. Daar is die mars niet voor. En in het normale bestaan laten we altijd wie een leven heeft prevaleren boven dat wat een leven is. Want anders mochten we ook geen vaccins maken. Ja.
En wat zou je nou aan de wetenschappers van huisarts en wetenschap hierin adviseren? En dan niet in dit kleine stukje van wat we nu bespraken, maar overal, over dit hele stuk eigenlijk. Wat adviseer je de huisarts?
Dat ze zich vrij voelen om deze dingen te exploreren. Want artsen hebben dat al in hun hoofd. Artsen weten al heel vaak dat het een kwestie van criteria is. Dat ze zich ook vrij voelen om hun beroep uit te oefenen in die zin waar ze goed in zijn. Ze zeggen wel eens tegen me, vind jij dan dat ik nooit meer de diagnose ADHD mag stellen? Nee, vind ik absoluut niet. Maar als je een goede professional bent, dan besef jij bij deze ouders en bij dit kind moet ik dat gewoon doen. Dan moet ik het niet moeilijk. Dat is gewoon nu even nodig. Dat doe je als je een goede professional bent. En op andere momenten doe je bijvoorbeeld wat een vriendin van mij deed toen ze nog niet gepensioneerd was. Dan zei ze, goh, nou blader ik die DSM door. Ja, jullie hebben veel problemen, maar het kind voldoet aan geen van de criteria in de DSM. Nou, maar ja, voor de verzekeraar moet het toch eventjes. Zullen we dan dit maar kiezen? Dus dan maakten ze voor de patiënten al duidelijk. Ja. Dit zijn criteria, dit is een definitie. Vond ik briljant dat ze dat zo bedacht
had. Ja. Want dan ga je toch anders weer naar je eigen ziektebeeld kijken of dat je überhaupt wel of niet ziek bent.
Ja, je geeft de ouders en de patiënt veel meer bewegingsvrijheid dan wanneer je zegt, jij hebt dit.
Jij bent dit.
Ja, jij bent dit. En ik vind, mijn eigen ervaring met huisartsen is dat ze juist huisartsen hier ontzettend goed in zijn. Ja.
En de wetenschapper?
Ja, wetenschappers moeten dat bij uitstek leren. Er zijn veel wetenschappers die het kunnen, die het ook doen. Maar er zijn er ook een heleboel die gewoon, ja, weet ik veel, carrière willen maken. Zoveel mogelijk in 5 jaar tijd 86 artikelen of nog meer willen publiceren. Ja, dan heb je niet veel tijd om na te denken over wat voor klassificatie je aan het hanteren bent.
Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het een trucje is, echt een vaardigheid is die je moet leren. Dus dat je er echt, daar doe je even over, om dat te kunnen.
Ja, misschien.
Je moet er wel aan starten.
Voor mij is het gewoon een autisme.
Ja
een automatisme. Autisme? Ja, bij een autisme, ja. Altijd vragen. Automatisme.
Ik kan me voorstellen door bewustzijn, dat het niet te moeilijk is jezelf eigen te maken.
Ja. Ja,
dat was al.
Nou, Marille, jij bent vol goede moed.
Ja. Ja.
Ik hoop voor de luisteraars dat, dat dit onderwerp zo begrepen is. En dat, dat je er voor jezelf wat mee kan. Ga er eens bij zitten. Ga eens figuurlijk op het lab lopen en weten, wat telt hier nou eigenlijk?
Ja, of let erop wanneer je het al doet vanzelf. Want huisartsen doen het echt vaak vanzelf. Nou, natuurlijk makkelijk met mij als patiënt. Ik ben hoger opgeleid. Maar ik zit nu wat met mijn bloeddruk te worstelen. En dan is het gewoon, dan gaan we overleggen. Wat is nou een hoger? Wat is nou te hoger? Wanneer? Maar dat komt spontaan uit zo'n huisarts.
Ja, er zijn zeker momenten wanneer je dat natuurlijk al doet. Ja. Nou, bedankt Trudy voor al die enorme praktische, goede voorbeelden om dit lastige, wat filosofische onderwerp te begrijpen. Heel mooi. En Marille, jij ook bedankt. Dit was een podcast over het feit als eindproduct met Trudy de Huy en Marille van Avendonk. Allebei heel veel dank. Graag gedaan.
Ook bedankt.
En dan nog natuurlijk de verwijzing naar de podcast van volgende week. Die gaat over het nieuws met Marco Krukink en Sjoerd Brugink. Eens even kijken wat zij er wetenschappelijk van bakken. Of ze dat een beetje democratisch doen en zo. Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!